Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast. En je luistert naar iets heel bijzonders, iets heel speciaals. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we namelijk de relatie van de Verenigde Staten met onze regio. De regio van de Perestroikast. Onze geopolitieke steun en toeverlaat de komende weken is daarvoor Isa Yuzibov. En Isa duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump, de Oekraïners en Biden, de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. En uiteraard komt ook Azerbeidzjan, waar de roots van Isa liggen, komt voorbij.
Ja, Isa komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt als je duikt in de vrijgegeven archieven van de veiligheidsdiensten. Zo ook de eerste aflevering Trump in het land van de Sovjets, waarin Isa vertelt hoe Moskou al in de vorige eeuw interesse heeft in Trump en er ook zometeen een onverwachte naam opduikt. En het begint allemaal met een romance in Tsjechoslowakije.
Ja, Isa, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Een eerste aflevering van een reeks die gaat volgen. Even een korte introductie. We kennen jou als, kort door de bocht, als geopolitiek analist. Ja. Je bent eerder bij ons te gast geweest om te praten over Azerbeidzjan, het land waar jij vandaan komt. Waar je uit gevlucht bent met je familie. Je vader was daar een oppositiepoliticus. Die heeft onderdak gevonden hier in Nederland met jouw familie. Zo ben jij er achteraan gekomen. Ja, je was nog op een leeftijd dat je mee moest natuurlijk.
Ja, precies.
En we hebben je ook eerder gesproken over energie. Het energievraagstuk. Ja. Wat heel interessant is, wat wellicht nog een keer terugkomt de komende weken. Want energie in Centraal-Azië en Azerbeidzjan en rond de Kaspische Zee. Ja, daar hebben de Verenigde Staten en zeker Trump en Pompeo ook wel oren naar. Dus dat is iets waar we wellicht nog een keer van jouw expertise gebruik van kunnen maken. En je bent natuurlijk ook een beetje de geopolitiek analist van Twitter. Ja. Van Twitter het Nederland. En je andere hobby is schaken.
Klopt, ja.
Ja. En dan win je het liefst ook.
Ja, het liefst wel.
Ja. Het is toch even belangrijk om te weten met wie we te maken hebben, Floris.
Ja, nee, overdag
zit hij te schaken, maar 's nachts duikt hij in de archieven.
Ja, ik zie hem al zitten in zijn zolderkamer, zo'n schemerlampje. En dan bladzij naar bladzij spellen en woordenboeken opzoeken en noem maar op.
En hij weet een heleboel. En dat
zeker
is heel leuk.
En dat gaan we horen.
Trump in het land van de Sovjets. Daar trappen we mee af.
Ja, Isa, we kennen Trump en de Russen vooral van de laatste jaren. Hun relatie. Ja. Maar je hebt gespit in die archieven. En we kwamen en ben erachter gekomen dat deze relatie eigenlijk zijn oorsprong vindt in de jaren 70. Wat weet je hierover? Wat is er gebeurd toen?
Ja, dat klopt. Ik heb de afgelopen jaren even de archieven van de Tsjechoslowaakse, toen het land nog zo bestond, STB bestudeerd. En daarin kwam naar voren, dat zijn allemaal declassified, om het zo maar te zeggen, vrijgegeven archieven. Daarin stond de naam van Trump voor het eerst vermeld. En voor heel veel mensen is het waarschijnlijk iets nieuws dat ze denken van hey, de relatie tussen zeg maar het communisme en Trump is iets van met Rusland iets nieuws. Maar het gaat eigenlijk terug tot 1977. Dat was het jaar toen.
Mijn geboortejaar.
Trump.
Kun je nagaan.
Trump trouwde met een Tsjechoslowaakse dame, Zelnitskova, met de achternaam, Ivana Zelnitskova. En zij was op dat moment woonachtig in Canada. En later is ze verhuisd naar Amerika. Maar in de archieven staat dus dat de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst STB contacten had met de vader van Zelnitskova als vertrouwenspersoon. En dat had te maken natuurlijk met het feit dat zijn dochter in het buitenland woonde en daarmee eigenlijk een person of interest was. Maar wat het nog interessanter maakte is dat ze getrouwd was met een rijke kapitalist. En de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst was bang dat ook de Amerikaanse inlichtingendiensten interesse zouden hebben in hun onderdaan. En daarom hielden ze haar in de gaten en daarmee ook Trump.
Maar dat is de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst?
Ja.
Hoe kom je dan bij het Kremlin uit?
Dat is ook een mooi verhaal. Dat gebeurt in 1984, dat voor het eerst de KGB de naam Trump noemt.
Oké, dus de eerste jaren van die relatie met die Tsjechoslowaakse blijft Trump nog een beetje onder de radar voor de KGB?
Ja, want de KGB, de strategie van de KGB was vooral rond die periode om vooral linkse activisten daar contacten mee te leggen. En Trump is niet bepaald een linkse activist. Dus daar was geen overlap mee. Maar pas in 1984 verandert het, omdat de KGB beseft dat de inlichtingendienst gefaald heeft in het recruteren van voldoende Amerikanen. En op een gegeven moment besluit het eerste directoraat, dat was het grootste departement binnen de KGB toen, met 12.000 man. Ik denk dat het iets van 3 keer groter is dan de AIVD, om het zo maar te vergelijken. Okay. Dat is alleen 1 departement wat zich bezighoudt met het buitenland.
Zo.
Zij besluiten om er creatief mee om te gaan. En dat betekent dus dat de leider van het departement besluit om ook rijke kapitalisten te gaan.
Dus van de linkse activist pakken we ook de rechtse kapitalisten mee.
Ja, precies. Ik denk dat het wel logisch was, als je zo over nadenkt, omdat je daarmee ook toegang krijgt tot de hoogste echelons van de Amerikaanse politieke elite. Want de linkse communisten, activisten, hadden dat niet. Hm. En als je dan omgaat met rijke Amerikanen, dan kom je op een gegeven moment wel in een of andere benefietavond, bijvoorbeeld een galaavond, waar je allemaal mensen te spreken krijgt. En zo is het precies gegaan met tussen de connecties als het gaat over Trump en de KGB.
Nog één vraag over die relatie tussen Trump en die Tsjechoslowaakse dame. Mm-hmm. Is het puur toeval dat ze elkaar ontmoet hebben, of zit er toch bij Trump al een interesse in Centraal-Oost-Europa?
En vrouwen die daar vandaan komen?
Nee, niet. Ja.
Dat durf ik niet te zeggen. Daar is niks over gezegd.
Net zoals wij zwak voor dat werelddeel.
Ja.
Dat kan toch?
Ja, misschien heeft hij een pandje in Pilsen opgekocht. Ik weet het niet. Dat heb je niet in de archieven gevonden. Dus.
Nee.
Maar goede vraag. Interessant.
Ja, dank je.
Maar dan jouw andere vraag. Hè? Van het Kremlin krijgt hem in het vizier. Mm-hmm. Omdat ze dus het profiel breder trekken van Amerikanen met wie het Kremlin en de KGB contact wil hebben.
Ja, klopt.
En met welk doel komen ze dan bij Trump uit? Is dat simpelweg omdat hij een rijke Amerikaan is?
Aan de ene kant wel, want Gorbachev wilde toen ook al begrijpen hoe het kapitalisme werkt. Dat is 1, voor mijn gevoel. En de tweede is dat Amerikanen de Russen wisten dat Trump rijk was en bepaalde potentie had en wellicht ook politieke ambities zou kunnen krijgen. Want de lange termijn strategie van de KGB is altijd geweest dat als je iemand opmerkt in het Westen, wat rijk is of slim is of jong is, en bepaalde ambitie vertoont, dat je dan die persoon in de gaten houdt en desnoods naar Moskou uitnodigt en daar discussies mee voert en dan later ergens anders inzet. Dat is heel vaak zo gegaan, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, dat de studenten die bijvoorbeeld in Azerbeidzjan kwamen studeren in de oliesector aan die universiteiten, dat ze in de gaten werden gehouden door de KGB. En later, 20 jaar later, klopt de KGB aan bij hen van, hey, weet je nog die zwoele avontuurlijke avond in Moskou? Jij waarschijnlijk niet, maar wij wel, omdat je te dronken was. Maar wij hebben daar de beelden van. Dus zo begint het allemaal.
Ja, compromat.
Precies. Er zijn geruchten dat het ook met Trump zo is gegaan toen hij in 1987 in Moskou terechtkwam.
Toen heeft hij Gorbachev ontmoet?
Ja.
Toch, maar daar is niks.
Nee.
Daar is niks van bekend, maar jij weet het.
Ja, nee, er zijn foto's van. Er zijn foto's van dat ze elkaar de hand schudden en dat die.
Ik dacht dat dat Reagan was. Gaat.
Nee, Gorbachev. Tenzij die foto's gefotoshopt zijn. Maar is daar iets ontstaan, gebloeid? Tijdens de ontmoeting? Of is daar een sprong?
Ja, waarschijnlijk wel. Want meteen. Want zij hebben elkaar dus in 1987 ontmoet in Moskou. En ik moet zeggen dat de KGB niet al te altruïstische organisatie was. Dus heel veel linkse activisten bijvoorbeeld, die werden op de kosten van de Sovjet-Unie naar Moskou gelokt en daar gewoon interviews gedaan en in de media. Maar het was voor het eerst dat ze een rijke kapitalist naar de Sovjet-Unie haalden op kosten van de regering. Mm-hmm. En daar zat een reden achter. één week na zijn terugkeer uit Moskou heeft hij een advertentie gepubliceerd in Washington Times en New York Times. Waarin hij, ik heb die advertentie wel gelezen. En wat daarin staat is heel grappig genoeg. Precies hetzelfde wat hij in 2016 zei over zijn buitenlandbeleid. Dat Amerika heel veel geld betaalde. In het Midden-Oosten, waar ze niks voor terugkregen, dat iedereen Amerika uitlacht en die importtarieven met Japan, de Europese Unie, dat zelfs de NAVO moet meer betalen. Dus allemaal dingen die voor mij niks nieuws zijn, als het vergelijkt met de tekst van nu. En de STB, frappant genoeg, die zei dus in een van zijn rapporten in 1988 dat Trump waarschijnlijk onder druk was gezet op de een of andere manier om zich te kandideren voor de presidentsverkiezingen in 1988.
Mm-hmm. Wacht even, de Tsjechoslowaakse geheime dienst,
ja,
die schreef dat in het rapport,
ja,
over dat Trump dan politieke presidentskandidaat heeft, ja, zou zijn in de Verenigde Staten, neem ik aan.
Ja, klopt.
Op advies van het Kremlin.
Nou, dat staat er niet bij.
Nee, want ik probeer weer even die Tsjechoslowaken en die Russen met elkaar te verbinden.
Ja,
okay.
Ik denk dat het wel een redelijke aanname is dat die druk uit het Kremlin kwam. Omdat hij tot dan toe geen politieke ambities had. Maar dan keert hij terug naar Washington en dan heeft hij opeens een PR-bedrijf gecontacteerd. En opeens een advertentie wat heel veel geld kost, waarin hij zich voor het eerst uitlaat over het buitenlandbeleid van Amerika. Wat ook in de lijn is, zeg maar, wat in de tekst staat. Kan net zo goed uit het Kremlin's playbook komen. Omdat het precies dezelfde kritieken betrof als wat Kremlin of de Sovjet-Unie had tegen de Verenigde Staten. Dus ik denk dat het wel redelijk is om aan te nemen dat die druk, wat de STB expliciet noemde, uit het Kremlin kwam. En dat de Sovjet-Unie waarschijnlijk heil zag in zijn kandidatuur voor de verkiezingen. Omdat ze aan de ene kant ontevreden waren met Reagan, die inmiddels geen kandidaat meer zou zijn, maar ook ontevreden waren over George Bush. Als je kijkt naar de Republikeinse kandidaten, dachten ze, ja, misschien is Trump wel een goed idee. Maar ja,
dat zijn wel de verkiezingen van 1988.
Ja, klopt.
Ja, ja. Wat voor drukmiddel is het dan dat het Kremlin Moskou heeft, mm-hmm, wat betreft Trump?
Er zijn heel veel theorieën over. En een van de meest genoemde theorieën is dat het Kremlin toen compromat heeft verzameld over Trump. Toen hij in Moskou en in Sint-Petersburg verbleef in 1987. Dat wordt ook door een paar overlopers van de KGB. Dat zijn mensen die voor de KGB hebben gewerkt. Generaals in de hoogste rangen. En later na de Koude Oorlog zijn overgelopen naar Amerika. En zij hebben in hun biografieën geschreven dat het Kremlin seksueel getinte tapes had over Trump. Een van die mensen, Oleg Kalugin, die was ooit het hoofd van de KGB in Washington. En die verwoordde het heel grappig. Zo van, ten tijde van de Sovjet-Unie vroeg de KGB onze mannen om op te staan voor het vaderland. En om onze vrouwen om te gaan liggen voor het vaderland. Mm-hmm. En dat is, zegt hij, zo gegaan met Trump.
Mm-hmm. Aha. Ja. En dan in vervolg op jouw vraag, Floris, dan is het ook belangrijk om te weten of Moskou daadwerkelijk iets heeft ondernomen.
Dat durf ik niet te zeggen.
Niet of Trump toen daadwerkelijk een campagne is, mm-hmm, gestart. En of die gefinancierd is met roebels.
Nee, ik denk dat hij zelf toen wel genoeg geld had. Alleen de druk kwam wel vanuit het Kremlin. En je zag wel dat hij bepaalde prominenten binnen de Republikeinse Partij had benaderd opeens met zijn politieke ambitie. En dat komt denk ik niet zomaar uit de lucht vallen. Maar de Sovjet-Unie heeft toen niet echt gepusht dat hij per se een van de Republikeinse nominee zou worden. Want dat is hij niet geworden. Want uiteindelijk heeft hij zich teruggetrokken. Is niet gekandideerd.
Nee, maar ik begrijp dus uit jouw verhaal tot nu toe dat het bewijs voordat Trump door het Kremlin naar voren zou zijn geschoven of, mm-hmm, benaderd zou zijn om iets te betekenen in de Amerikaanse politiek, dat bewijs is er vooral op basis van documentatie wat jij vindt in de archieven wat betreft Trump.
Ja, klopt.
Daar hebben de Sovjets toen niet zoveel van laten lekken.
Nou, de Sovjets waren sowieso geïnteresseerd in Amerikaanse politiek. En natuurlijk, het is je aardsvijand en je wilt weten wie daar aan de macht komt. Dus ze hadden altijd de Russische zakenmannen en Amerikaanse zakenmannen gevraagd van wie maakt nou kans om president te worden? Waar moeten we rekening mee houden? Want de inlichtingendiensten, als ze iemand targeten, dat hebben ze waarschijnlijk ook met Trump gedaan, dan maken ze altijd zo'n psychoanalyse, gaan ze opstellen. Ja. En zwakke punten, sterke punten van diegene even noteren, zodat dat ze daar gebruik van kunnen maken later. En zo is een andere naam gevallen in een van die rapporten. Die toevallig ook meedoet met de huidige Amerikaanse verkiezingen.
Nou, dat kan er maar geen zijn dan.
Nou ja, want je zou zeggen eigenlijk, we laten het nog even in het midden.
Oh.
je zou zeggen dat Kremlin liever geen zaken doet met de Republikeinen. Dat is eigenlijk wat die kiezen voor de harde havikkenlijn onder Reagan richting Sovjet-Unie.
Ja.
Dus dan kijken ze ook naar andere kandidaten.
Ja, ze hebben ook vooral de Democraten in de gaten gehouden, inderdaad. En de naam die in de rapporten verschijnt als favoriet, dat was Joe Biden.
Mm-hmm. En dan hebben we het over, welk jaar?
1988. Want hij was toen ook een van de kandidaten voor de Democraten. Uiteindelijk is hij er ook niet geworden.
Dus we hebben het over eind jaren 80.
Ja.
Er is nog een Sovjet-Unie.
Ja.
En er is ook een Donald Trump. Ja. En er is een Joe Biden.
Ja.
En die zijn allebei kansrijk, initiatiefrijk om in de Amerikaanse politiek een belangrijke rol te gaan spelen.
Ja, precies. Met Trump weten we het al waarom. Maar met Joe Biden was het zo dat Joe Biden zich in de jaren 80 flink heeft verzet tegen bepaalde politieke standpunten van Reagan. En dat was in het Kremlin wel in goede aarde gevallen. Dus dat was een van de redenen waarom ze dachten van...
Oh, het Kremlin vond Joe Biden wel een goeie?
Ja, Kremlin vond dat hij ook kans maakte om democratische nominee te worden.
Mm-hmm. Aha. Enig idee waar dat is misgegaan?
Nee, want dat durf ik niet te zeggen, nee.
God, dat waren nog eens tijden. En nu ineens...
Voor hetzelfde geval ze toen al samen tegenover elkaar kunnen staan. Ja. Biden en Trump.
Hey, we gaan het de volgende keer uitgebreid hebben, want we sluiten even af bij de jaren 80. We gaan het de volgende keer uitgebreid hebben over met name de Poetin-jaren en Trump. De jaren 90 zijn van iets mindere importantie. Maar toch even afrondend dit verhaal. Hoe belangrijk is deze periode dan geweest? Want we kennen nu een bepaalde relatie tussen Trump en Moskou de afgelopen jaren. Mm-hmm. Wat is dan de rol van de jaren 80 daarin geweest?
Ja, heel simpel dat de Russen ook in de jaren 90 en 2000 onder Poetin wisten dat er wel zaken te doen viel met Trump, gelet op zijn verleden van de jaren 70. En dat ze waarschijnlijk ook motieven hadden, dat de Russen die motieven hadden om daar zaken mee te doen en hem ergens in een hoek te duwen met... Wellicht zijn het compromats of iets anders. Maar daar gaan we dan de volgende keren uitgebreid op in.
Het recruiten van Trump in de jaren 80,
ja,
al dan niet gepaard met compromat, is toch dus bepalend geweest voor... Ja. Dat hij nu die steun vanuit Rusland waarschijnlijk heeft gehad.
Ja, wat ik ook al zei, zo van als de KGB dat deed, dan was het heel vaak met dit soort mensen een lange termijn strategie. En je merkt wel dat het na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, bepaalde prominenten, bijvoorbeeld in Amerika, die voor de KGB werkten, zeg maar de double agents of wat dan ook binnen de CIA, dat die mensen nog steeds niet onder de radar gevlucht waren, maar gewoon contacten hadden met de Russische inlichtingendiensten die toen uit elkaar waren gevallen. Dus zo belangrijk waren ze dus.
Dankjewel, Isa.
Zeker, dankjewel, Isa.
Voor dit deel,
ja.
Want het wordt alsmaar spannender.
Ja.
En het is geen fictie.
Het zijn keiharde feiten, archieven.
Keiharde archieven. Dankjewel, Isa Yusibov. En,
graag gedaan.
Dankjewel, Floris. Tot
dankjewel,
het volgende deel.
Isa Yusibov en Geert-Jan Haan.
Walk on.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.